Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 76 en aan van het tweede vers. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijke wezen, is tot veel hoger top gerezen. We noemen nu het tweede vers van de 76e psalm. Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van Zacharia en daarvan het 13e hoofdstuk, Zacharia 13. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen we Psalm 48, het 6e vers. En ieder geluk spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden, ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, en iedere vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God.
We gaan zingen uit Psalm 7, en daarvan het zesde vers. God die op recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijdt de mens zijn hoog gezag, blijft hij zich tegen hem verzetten. God zal zijn glinsterend wraakzwaard wetten. Hij komt en spant alree zijn boog en dreigt met pijlen van omhoog. Het is het zesde vers van Psalm 7. geliefde gemeente. Deze derde lijdenszondag willen we met de hulp des Heren bepalen bij wat u is voorgelezen uit Zacharia 13. En daarvan in het bijzonder het zevende vers. Tekst voor vanavond, Zacharia 13, vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. We schrijven onder onze tekst de goede herder en het zwaard. Drie gedachten. Die goede herder geslagen voor zijn schapen. Verlaten door zijn schapen. En zich gewend tot zijn schapen. Dus de goede herder en het zwaard. Ten eerste geslagen door zijn schapen. Dat lezen we in het begin van vers 7. Zwaard, ontwaak. Sla dien herder. Ten tweede verlaten door zijn schapen. En de schapen zullen verstrooid worden. Ten derde zich gewend tot zijn schapen. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dus nog eenmaal de goede herder en het zwaard geslagen voor, verlaten door en zich gewend tot zijn schapen. Zacharia 12, om kort het verband aan te geven. Dan doen we dat maar kort, want zult we horen, het is duidelijk waar de tekst over gaat. Maar Zacharia 12 gaat over die stad Jeruzalem. En de inwoners, de volk van God, van alle eeuwen, zo benauwd. De vijand die rukt aan alle kanten op. En hoe zal er nou redding zijn voor die stad? Maar weet u, die vijand zal verdelgd worden. Maar die stad zelf is geen haar beter. Maar in die stad zal de Heere bekering geven. Ook die stad zal hij geven, onder dat volk zal hij geven, die geest der genade en der gebeden. Zo lezen we in het tiende vers van Zacharia 12. Die geest van smeekgebeden. Oh, dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze hun zonden gaan bewenen. Dan zullen ze gaan roepen of er nog behoud mogelijk is. In die weg bekeert de Heer. De Heer verlost niet alleen om u maar vrij te stellen van de schuld en van de straf. Maar de Heer die bekeert zijn kerk. Opdat ze hem zullen dienen. Hij gaat die kerk reinigen en heiligen. Opdat ze bij hem zouden mogen wonen en eeuwig hem tot een God mogen hebben. Maar hoe kan dat nu voor zo'n volk? Dat ligt daar wel te schreeuwen. Maar dat kan maar op één manier. Dat volk moet gereinigd worden, gewassen worden. En daarom is ons hoofdstuk ook begonnen in vers 1. Te dien dagen. Op dat moment daar. Niet omdat die kerk daar ligt. Maar wel op het moment dat die kerk daar ligt. Op het gebed doe ik grote wonderen. Dan wordt er die fontein geopend. Oh, die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die fontein is nu dwassing. Door het bloed van Christus. Voor de grootste van de zondaar. Oh, dat is de vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus. Reiniging, heiliging. Maar ook daarna lezen we in ons hoofdstuk van vrucht. Want ook dat land zal gereinigd worden. Dus de zonden worden afgewassen. Maar ook het land zal gereinigd worden. Het hart zal gereinigd worden. Die valse profeten die zullen moeten zwijgen. De onreine geesten en de afgoden zullen het land uitgaan. Dat doet de Heer in de bekering. Oh, dan laat hij de zonde zien en de schuld. Maar dan geeft hij ook die wassing door het bloed van Christus. Die reiniging. Maar dan geeft hij ook die heiliging. Die afgoden. Of waar we zo aan vast kunnen zitten. Die wereld die met alles strekt. Daar waar we ons hart aan verpand hebben. Gaat de Heer afbreken. En die valse profeten met hun leugenpraat. En met hun afleidende gedachten en ideeën. Ze worden het zwijgen opgelegd. Of het een heerlijke vrucht. Van het lijden en sterven van de zaligmaker. Ja, dan zal het daar zo zijn. Zo lezen we hier in de profetie. Dat valse profeten die gaan hun mond houden. Want als ze toch profeteren, dan worden ze geslagen. Dat is de straf ook op de zonde, ze worden geslagen. En dan ziet Zacharia zijn visioen. Opeens iemand anders voor zich die ook geslagen wordt. Oh, die valse profeten, die verkeerde herders van dat volk, die verkeerde leidslieden, die werden geslagen, het was terecht. Maar dan ziet hij één voor zich die ook geslagen wordt. Maar zo anders. We lezen dat in vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Oh, die andere herder is terecht geslagen. Maar mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Alsof hij een valse profeet is. Maar hij is die goede herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. Ja, want in deze profetie gaat het over de Heer Jezus Christus. Waar weten we dat nu uit? Nou, u kunt de tekst lezen. En dan komen we er eigenlijk niet omheen. Dat deze profetie alleen vervuld is in Christus. Maar we weten het ook zeer zeker. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Mag ik u een ogenblik meenemen naar Matteüs 26. Vers 31. Matteüs 26. Dat gebeurt daar aan het einde van de omwandelingen van de Heer Jezus op aarde. Het gebeurt daar vlak voor Gethsemane. En vlak voor Golgotha. En dan neemt de Heer Jezus zijn discipelen mee vanuit de avondmaalzaal. Dan lopen ze daar op weg naar Golgotha. En naar Gethsemane en Golgotha. En dan zegt de Heer Jezus het. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Vers 31. In deze nacht. Want er is geschreven. Het moet namelijk gebeuren, want het staat in Gods woord. Er is geschreven. En dan haalt weer Jezus Zacharia 13 vers 7 aan. Ik zal den herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Oh, er is geen twijfel mogelijk. Deze profetie, net als die fontein, gaat over de goede herder, de Heer Jezus Christus. Maar dan is het nog best een moeilijke tekst, ja, heel bekend. Maar wat betekent die tekst? Zullen we stap voor stap door die tekst heen gaan vanavond? Zomaar eens proberen Gods woord te begrijpen waar het over gaat. En met het licht van Gods Heilige Geest, dat er wat schatten gedolven mogen worden. Ook voor ons hart, tot eer van de Koning der Koningen. De eerste vraag die we zo in onze tekst stellen is, wie spreekt hier eigenlijk? Is dat Zacharia? Ja, het is Zacharia. Maar hij spreekt na. Hij heeft woorden gekregen van... Ja, van wie het staat er zo duidelijk in onze tekst. Spreekt de Heere der Heerscharen. De Heere met hoofdletters. De verbondsgod. Hij die getrouwe. Hij die van eeuwigheid. Dat raadsplan klaar heeft liggen. Om verloren volk te redden. En dat zal redden. Dat is die Heere met hoofdletters. Heere der Heerscharen. Heere Zebaoot. Dat betekent die machtige, die almachtige God. Aan hem zijn al de hemelse legermachten onderworpen. Hij staat aan het hoofd. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is het beeld wat we hier vast moeten houden. Een God die wil en een God die kan en een God die zal zijn volk zalig maken. En die God die gaat spreken. En dat betekent als die God spreekt, dat die andere woorden, mijn herder, mijn metgezel, dat slaat dus terug op de Heere. Dat is de herder van de Heere, de metgezel van de Heere. Mijn hand, ik zal, is die almachtige God die vanuit zijn welbehagen spreekt. En die ook de opdrachten geeft aan dat zwaard om te ontwaken en om te slaan. Dus hij spreekt hier, hij is het centrum van deze profetie. Het komt bij hem vandaan. En wie is dan de herder? Ja, we hadden het al gezegd. De Heer Jezus zegt het zelf. Het is Christus. Hij is die goede herder. Maar laten we eens verder kijken wat er over hem gezegd wordt in onze tekst. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Waarom staat dat daar nu? De herder van de Heere Zebaoot. Hij, die almachtige God, heeft hij een herder nodig? Nee, hij heeft geen herder nodig. Waarom zegt hij dan mijn herder? Omdat die herder bij hem afkomstig is. Die herder is door hem gezonden. En dan neem ik u mee, ik wil u vanavond zo'n aantal plaatsen meenemen in Gods woord. Dan neem ik u nu mee naar Ezechiël 34. Dat is een lang hoofdstuk, is wel een bekend hoofdstuk. Het gaat eigenlijk over het volk van Israël, wat geleid wordt, ja, door leidslieden, die alleen maar leven voor zichzelf, die zich aan dat volk verrijken, die de Heere niet dienen. Dat zijn valse herders. Te vergelijken met latere fariseeën en de schriftgeleerden, waarvan de Heer Jezus ook zegt, het zijn huurlingen, het zijn moordenaars. Die klimmen van elders in en die gaan niet door de deur. En die beroven mijn schapen en die vermoorden ze. Nou is dat volk ten dode opgeschreven. Een kudde met zo'n herder. Hoe zal dat aflopen? En dan profeteert de Heer daar in Ezechiël 34. Ik lees u nu even het 23e vers. En ik zal, dat is weer de Heere die spreekt, ik zal een enige herder over hen verwekken, een echte. Hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. En u begrijpt de tijd van Ezechiël, dat kan niet de David zijn die wij kennen uit de Bijbel. Maar er wordt hier meerdere David mee bedoeld, de Heer Jezus. Die zal hen weiden en die zal hen tot een herder zijn. O, de verbondsgod. Hij gaat nu aan dat verloren volk dat dwaalt op de heuvels, dat alle weg kwijt is. Gaat hij een grote leider geven, een grote herder. Door hem gezonden. Daarom staat daar mijn herder. O, dat is een vervulling van de profetie. De Heer Jezus is die enige herder die dat volk zal leiden en zal weiden. Ziet u, dat ligt er zo in een enkel woord opgesloten. En dan wordt er nog iets gezegd over die herder, nog twee dingen. Hij is een man en hij is een metgezel. Hij is een man. En dan staat daar niet in de grondtaal Adam, van vlees en bloed. Maar er staat het woordje geber, u mag dat vergeten. Maar dat betekent ook een mens. Maar dan een mens in de kracht van zijn leven. We zouden zeggen een jonge man. Je kan het ook vertalen met een krijger. Een dapper krijger. Een dapper held. O, de Heer heeft immers hulp besteld bij een held. O, hier ziet u. Deze herder. Hij staat er in de kracht van zijn leven. En hij is die held. Die zijn volk zal leiden en weiden. En het wijst ondertussen ook op zijn menselijke natuur. Al hij is een mens, een man, door God gezonden, tot hulp van dat volk. En die man, die mens, is ook God. Want dat is het andere wat ik nog lees. Dan zegt de Heere der Scharen, hij is mijn metgezel. Hij is mijn innigste vriend. Ja, hij is degene met wie ik leef. Hij staat aan mijn rechterhand. En de Heer Jezus zegt het zelf ook, ik en de Vader zijn één. Hoe ziet u dit wijst op zijn goddelijke natuur? Hij heeft het geen roof geacht om goden even gelijk te zijn. Hoe ziet u zo, zie die profetie, dat de Heere nu een herder zal zenden. En wie is die herder? O, die is God zelf. Dat is Gods eigen zoon, de tweede persoon in het goddelijke wezen. Dat is die herder, die de menselijke natuur heeft aangenomen. O, zo nodig. Mens te worden om te lijden en te sterven, om te betalen voor de zonde. Want daar moest hij mens voor zijn. God kan niet lijden. Maar hij moest ook mens zijn, om de schuld toegerekend te krijgen. Van de mens die gebroken had met Gods woord, met Gods bevel. Maar hij moest ook God zijn. Hoe kon hij anders die ontzaglijke toren Gods dragen tegen de zonde? Die oneindige toren. En dat in die korte tijd, in dat brandpunt, waar hij die volle vloek gedragen heeft. Want hij heeft zijn goddelijke natuur hem ondersteund. En door zijn goddelijke natuur zijn bloed stort in een oneindige waardij gekregen. Zomaar enkele woorden, maar proeft u de diepte die hier in Zacharia al mocht zien. Trouwens was niet onbekend bij de profeten. Je moet zomaar denken aan een hele andere tekst van Maleachi, die ook vaak bepreekt wordt in adventtijd. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen. Ziet u, daar komt een mens voort, het menselijk geslacht, uit die plaats, uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. Het vers daarop, een herder, een leider. En zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Ziet u, mens en ook God, die herder, die de Heere geven zal, zoals hij beloofd heeft in Ezechiël 34. Om hem gaat het hier, die goede herder, die volmaakte herder, die op zijn schapen gericht is, die het leven brengt aan de schapen, die zijn leven stelt voor de schapen. En dan wordt er gesproken over zwaard. Zwaard, ontwaak. Het gaat over de Heer Jezus. En dan over een zwaard. Klopt dat dan? Is deze profetie dan wel goed? Want de Heer Jezus is toch niet door het zwaard gedood? De Heer Jezus is aan het vloekhout genageld. Dat moest ook om tot een vloek te worden. Waarom staat hij dan toch zwaard? Ja, zeggen sommigen, je kan het ook vertalen met een spies. Hij is immers een spies in zijn zijde gestoken. Dat kan. Toch is de betekenis wat anders. In de eerste plaats, het woord zwaard is een algemeen woord voor lijden, verdrukking. Ook door straf. Je moet denken, als David gezondigd heeft met Bathseba, dan krijgt hij een straf opgelegd. En zegt de profeet Nathan, zegt tot hem, het zwaard zal van uw huis niet wijken. De straf, het oordeel, de verdrukking, de vervolging, de strijd, de vijandschap. Ziet u, dat is het zwaard. En dan hoef ik maar een klein stapje verder te gaan. Dan neem ik u nu mee naar Romeinen 13. En we zouden zoveel door Gods woord gaan. Romeinen 13 en daarvan het vierde vers. Dat gaat over de overheid. Daar staat dus in vers 4. Want de overheid is Gods dienares. De overheid. Aangesteld door de Heer. Hij regeert deze wereld. Doordat hij mensen heeft aangesteld in zijn dienst. En zo is de overheid. Ja, het gaat hier over Nero. Die tijd was het. Daarvan zegt Paulus, door God aangesteld, Gods dienares. Hoe zeker, Nero was niet zonder zonde, integendeel. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft hem aangesteld om te regeren over de mensen. Aangesteld u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Ziet u het zwaard? Als teken om de zonde te straffen. Dan was er de wet een overtreder in ons land. Dan mag de overheid ons daarvoor bestraffen. Dat is terecht. Zo mag de overheid regeren. Natuurlijk niet tegen Gods woord. Maar zo heeft de Heer de overheid gegeven. Ja, de Heer zegt zelfs, mij een godsdienares, mij een dienares, en vreef ze tot straf. O, als daar zonde bedreven worden, dan wil ik, zegt de Heer, dat de overheid ingrijpt. Dat de overheid straft. Dat is dat zwaard. Dus een zwaard is het beeld van rechtspraak. Een zwaard is het beeld van de straf op de zonde die bedreven is. En het overtreden van het recht. En we zeiden, Zacharia 13 is vervuld. Ja, daarin. Gethsemane bij Golgotha. Want daar komen ze, die benden. Van Joden en Herodianen en Romeinen. Om de Heer Jezus gevangen te nemen. En daar moet de Heer Jezus voor de Joodse raad verschijnen. En heeft de Joodse raad heeft hem veroordeeld. Hoort u dat? De wettige overheid heeft hem veroordeeld. Daarna heeft ook de Romeinse stadhouder, de overheid die daarboven gesteld was op dat moment, heeft hem veroordeeld. O, het religieuze recht. En het wereldlijke recht. Ze hebben de Heer Jezus veroordeeld. Ze hebben hem schuldig bevonden. O, de een heeft hem schuldig bevonden. Omdat hij tegen God gelasterd zou hebben, zichzelf Gods zoon gemaakt heeft. De ander heeft hem schuldig bevonden, omdat hij zichzelf tot koning maakt. Hoewel Pilatus verschillende malen heeft gezegd, ik vind geen schuld in hem. Maar zo is dat zwaard gehanteerd. Dat zwaard van de rechtspraak. En wat stond er ook weer boven? O, boven die Joden en boven die Romeinen. Daar stond dat zwaard van Gods recht. De Heere regeert door de Joden en de Romeinen, door de overheden heen. Zij zijn Gods dienares. Mag je dat zo wel zeggen? O, het is Petrus die het zegt. Petrus, hij staat daar in Handelingen 4. Het is enkele dagen, enkele weken na Pinksteren. Daar is die kreupele man beter gemaakt. Dan preken ze op het tempelplein. Dan gebruiken ze die naam van Jezus. En dan worden ze voor de Joodse raad geroepen. In welke naam doe je dit? Dan gaat Petrus dat vertellen. Dan vertelt hij van die ene naam gegeven onder de hemel. Door welke wij moeten zalig worden. Maar dan vertelt hij dat diegene die God gezonden heeft. Door die heidenen, Pilatus. En door de Joden. Dat hij gevangen genomen is. En aan het vloekhout genageld is. Daar staat hier zo in vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus. welke gij gezalfd hebt, hij haalt Psalm 2 aan, beide Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen, rechtspraak, om te doen al wat uw hand, God, en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Nu ziet u dus, dit zwaard ligt in de handen van de overheid, maar ten diepste wordt het bestuurd door de Vader van Christus in de hemel. En is het zwaard van het recht, het wraakzwaard van Gods recht, om de zonde te bestraffen. Want de Heere ziet nooit een zonde door de vingers. Elke zonde zal en moet en wil de Heere straffen. Ja, tegen de allerhoogste majesteit Gods bedreven. Eeuwige straf, elke zonde, ontzaggelijk. Hebt u nooit voor dat wraakzwaard gevreesd? Als u straks sterven moet. En voor God moet verschijnen. Hoe zal het dan zijn met dat zwaard? Hoe zal dat zwaard geheven worden? Dat zwaard van Gods recht. Want aan Gods recht moet genoeg geschieden. Dat is dat zwaard. Dat zwaard, we zien dat bijvoorbeeld ook bij de gerubs die daar staan bij de ingang van het paradijs. Ook tegen God gezondigd. Uitgedreven werden Adam en Eva uit het paradijs. En de toegang werd geblokkeerd door twee gerubs. Een blinkend zwaard. Vlammend zwaard. Dat de mens daar nooit meer terug zou komen. Zo is het paradijs gesloten. Zo is de hemel gesloten. Dat er nooit meer een mens in zou kunnen. Totdat, werd vanmorgen gehoord, die hemelvaart. Toen is er één ingegaan. Het gaat over deze herder. Daar lopen we misschien wat vooruit. Laten we het toch maar even noemen. Daar is hij ingegaan. Omdat het wraakzwaard hem getroffen had. Omdat hij die prijs betaald had. Dat hij met zijn bloed betaald had. En dan wijken die gerubs weg. Want aan Gods recht is genoeg geschied. Maar alleen zo is de toegang tot de Heere geopend. Als betaald wordt voor de zonde. En dan zwijgt ook dat zwaard. Ziet u, dat is dat wraakzwaard van Gods recht. Daar gaat het hier over. Zwaard, ontwaak. Zwaard, sla. Ja, want dat zwaard krijgt twee opdrachten. Van de Heer, de verbondsgod. Ja, hij heeft zich een volk verkoren. En dat zal hij zalig maken. En dat gaat niet buiten het zwaard om. Dat gaat niet buiten Gods recht om. Dat moet voor de zonde betaald worden. Daar gaat de Heer zelf voor zorgen. Zwaard, ontwaak. Word wakker. Sta op. U kunt zich dat zo voorstellen. Dat zwaard zit in de schede. Daar in de schede is het in rust. Maar nu moet dat zwaard ontwaken. Dat moet niet langer in rust zijn. Nee, dat zwaard moet getrokken worden. Met dat zwaard moet gestreden worden. Met dat zwaard moet geslagen worden. Dat zwaard moet in actie komen. Door het Oude Testament is dat zwaard in rust. Waren er dan geen zonden? Nou zeker. Maar het zwaard dat sluimerde. O de Heere. Die stelde als het ware de straf uit. Heeft Adam en Eva niet gelijk weggedaan. Maar hij stelde het uit. Tot de volheid des tijds. Wat is dat, de volheid des tijds? Toen hij zijn zoon gezonden heeft. Beladen met de schuld van de wereld. Beladen met de vloek. Hij zelf zonder zonde. Maar hij droeg al de schuld van zijn kinderen. En dan klinkt het zwaard ontwaak. Hier een profetie. Vervuld daar. Bij Gethsemane en Golgotha. Daar is dat blinkend zwaard van Gods recht getrokken. Zwaard ontwaak. Als die goede herder door God gezonden gekomen is. Ook dat zwaard dat kan lang rusten. Maar dat zwaard dat blijft nooit altijd rusten. Want de Heere zal de zonde bezoeken. Als we dan straks geen herder hebben. Die tussen ons in gaat staan. En die klappen van dat zwaard opvangt. Ontzaglijk. Bekeer u dan. En vlucht toch. Onder de vleugelen van deze herder. Ontwaak en sla. O, dat zwaard moet niet alleen getrokken worden. Dat moet alleen niet alleen uit rust gekomen worden. Maar dat zwaard moet ook slaan. En wat betekent dat als een zwaard slaat? Lees je in het Oude Testament regelmatig. Dan is de strijd. En dan staat er, zij sloegen met de scherpte des zwaards. Maar dat betekent, dan zien we soldaten lopen. En die slaan met dat zwaard. En als er met een zwaard geslagen wordt, dan stroomt er bloed. Ja, dan treedt de dood in. O, sla met het zwaard. Dat is iets anders dan slaan met de roede. Dat vinden we ook in Gods woord. Dat er met de roede geslagen wordt. Hoe een vader die zijn zoon kastijdt omdat hij hem lief heeft. Omdat hij wil dat zijn zoon geen verkeerde dingen doet. Maar dat zijn zoon op de goede pad komt. Zo doet de Heer ook met de roede slaan. Dan slaat hij zijn volk met de roede. Maar de roede is niet dodelijk. Wel pijnlijk. Maar niet dodelijk. Maar hier wordt met het zwaard geslagen. Oh, dat is geen roede. Dat is niet tot onderwijs. Maar een zwaard is tot oordeel. Tot bloed. Tot de dood. Tot de straf. Het is geen kastijding, maar oordeel. Dus waar gaat in onze tekst over? O, de Heere der Heerscharen, de verbondsgod, de Almachtige, die zijn zoon, zijn innig geliefde zoon, gezonden heeft als herder om dat volk te verlossen. En tegen hem beveelt hij dat zwaard van zijn recht om hem te slaan. O, in zichzelf onschuldig, hij kon het zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Maar als die zondebok, beladen met de schuld van zijn volk, dan zal hij die straf ook moeten dragen. O, dan heeft God zijn eigen zoon niet ontzien. Als hij met die zonde beladen is, en als dat dan aan het groene hout gebeurt, wat zal dan niet aan het dorre hout geschieden? En zo heeft hij dat doodvonnis over zijn eigen zoon uitgesproken, eer hij de zonde ongestraft liet. Heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. En waarom? Opdat de schapen, ja, die schuldige mensen, opdat die aan dat wraakzwaard zouden ontkomen. Zien we ook Jesaja 53 niet schitteren. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. En zo is die herder geslagen. Met dat wraakzwaard van Gods recht. Er is zijn bloed gevloeid op de aarde. Daar is hij gestorven aan het vloekhout van het kruis. En er zijn de schapen alleen achtergebleven. Onze tweede gedachte. Dat spreekt over dat hij verlaten is door zijn schapen. Ja, want wat gebeurt er nu? Laten we maar even denken aan zo'n schaapskudde, want dat is het beeld waar het over gaat. Een schaapskudde met een herder. Of eerst maar even met een huurling. De Heer Jezus, hij spreekt over herders die geen echte herders zijn, maar die ingehuurd zijn. Die kudde die was niet van hen. Ze hadden geen liefde tot die kudde. Ze dienden puur voor het geld. En dan komt daar een leeuw. Wat doet zo'n huurling? Ja, zo'n huurling heeft zijn leven niet over voor de schapen. Die schapen zijn niet van hem, die schapen heeft hij niet lief. Hij heeft zijn eigen leven lief en hij vlucht. En kijk, daar komt die leeuw aan, grommend. En verscheurend, want daar grijpt hij zo'n schaap. En dat verscheurt hij. En dan slaat hij er nog een dood. En de rest van de kudde, u begrijpt het, die spat het eens, gaan alle kanten op. De herder is weg, de schapen verstrooid, één verscheurd, één gegrepen, een ander gedood. Zo loopt dat af. Maar nu staat er niet een huurling. Nu staat daar een herder, ja, de goede herder. Die staat daar. En dan komt die leeuw. Zouden kunnen zeggen, dan komt dat wraakzwaard. Maar om even die beeldspraak te blijven, dan komt die leeuw. En dan komt die goede herder, wat doet hij? Oh, die houdt van zijn schaap. Ik, zegt de Heer Jezus, stel mijn leven voor de schapen. En wat doet die goede herder? Die gaat daar staan, tussen die leeuw en die kudde. En dan komt die leeuw grommend op die goede herder af. En David, hij mocht het zeggen. Met Gods hulp heb ik de beer en de leeuw verslagen. Maar hier is een goede herder, die heeft zijn leven gegeven voor de schapen. O, die is door die leeuw, door het wraakzwaard, getroffen. Daar vloeit zijn bloed. En daar sterft die goede herder, heeft zijn leven gezet voor de schaap. Omdat hij ze zo lief had. Zo eeuwig lief. Vijanden. Maar hij is van eeuwigheid lief gehad. En ze zijn vrienden gemaakt. Nog veel liever gehad, met eeuwig gesproken. Daar sterft die goede herder. Wat gebeurt er met die kudde? U begrijpt het, hetzelfde als in het eerste geval. Die kudde, die schiet weg. Hoewel er is geen schaap gestorven. Maar die kudde die verspreidt, die verstrooit. Daar schieten een paar de struiken en daar rennen een paar de andere kant op. Weg, weg van deze plaats. Ze kunnen toch niet helpen. Het is alleen maar grote angst en ze vluchten. Zij kunnen hun leven niet geven voor die herder. Radeloos rennen ze weg. Dankzij die herder hebben ze het leven nog. Dat is het beeld. Hier wordt die herder geslagen door dat wraakzwaard. En die kudde die wordt verstrooid. Zo lezen we. Sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Er staat in de grondtaal, ze zullen verstrooid worden. Het kan niet anders. Oh, het lijkt haast of dat het doel van het slaan van die herder is dat de schapen verstrooid worden. Het grootste doel is dat die herder in plaats van die schapen sterft. Maar dan kan het niet anders of die schapen die moeten wel weggaan. De profetie is vervuld. Die vervulling die staat ook in Matteüs 26. Die vinden we in vers, vers 54. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Te diezelfde uren, dus vlakbij Gethsemane, ja, als de vijand daar gekomen is. Te diezelfde uren sprak Jezus tot de scharen, die benden die tot hem gekomen zijn. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. Het moest gebeuren. Hij sprak daar ook tot die benden, indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. Hij stelde zijn leven voor de schaap, als daar die benden komen om hem te vangen met zwaarden en met stokken. Laat deze heen gaan. Hier ben ik. Grijp mij. In plaats van die anderen. Maar dan gaan ze weg. Hem verlatende. Wie waren dat daar die weggingen? Het waren zijn 11 discipelen. Het waren Christus liefste vrienden. Ze hadden hem lief gekregen. O, de Heer Jezus had ze zelf geroepen. Geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Geroepen ook tot het ambt van discipel en apostel. Hij had ze gekocht. Met zijn eigen dierbaar hartebloed. deze discipelen, ze hadden hem zo lief. En ze hadden het oprechte voornemen om bij hem te blijven. Ze hadden het voornemen om met hem te sterven. Dat moeten we niet vergeten. O, daar zien we Thomas. Als we weggaan naar Jeruzalem. Moeten we naar Jeruzalem? Ach, laten we maar gaan. En laten we dan maar met hem sterven. En daar is het Petrus. Het zal u geen zins geschieden. En daar is het Petrus die zegt, ik zal niet aan u geërgerd worden. Nee, ik zal mijn leven geven voor u. Ik zal ervoor strijden. Hij heeft zelfs het zwaard gegrepen. En Malchus het oor af, de knecht van Malchus het oor afgehakt. Oprecht. Maar nu? Nu wordt deze zonen Gods gegrepen. En nu zijn ze verward. O, die uren der verzoeking is gekomen. En de Heer Jezus had het gezegd, bid toch opdat ge niet in verzoeking komt. Die macht is zo groot. Maar nu gaan ze allen weg, hem verlatende. En dan moeten we maar op wijzen dat dat een grote, grote zonde is van alle 11 die discipelen. Moet eens indenken, de Heer Jezus heeft gezegd, wie mij niet lief heeft, boven ja, anderen, boven uzelf, die kan mijn discipel niet zijn. Hoe ziet u daarin worden deze discipelen veroordeeld? Die mannen die de Heer Jezus zo nodig hebben gekregen, zo lief hebben gekregen. O, die beloofd hadden met hem te sterven. Ze breken hun belofte, ze zijn ontrouw. Kom eens dat met u. Ook zijn naam verloochend. Kunt u zijn discipel niet zijn. Ook wel eens beloofd voor hem te leven, met hem te sterven. O, als hij een druppel genade in uw hart uitgestort heeft. Was het dan niet die grote begeerte in uw hart, Heer, nu zal ik u eeuwig loven. Wat zal ik met uw gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ook zal mijn hele leven geven. Ik zal mijn hemel in zijn dienst geven. Ik zal de zonde niet meer bedrijven. Was er van terecht gekomen. Gevlucht. Zoveel ontrouw tegen zoveel genade bedreven. Tegen die heiliging van het leven. Tegen die godsvrees. Ontzettend. Tot oneer van de koning. Ja toch. Als we zijn naam verloochenen tot oneer. Bij de discipelen ook. Dan staat de Heer Jezus voor Caiaphas. En Caiaphas, hij vraagt het. Hij vraagt naar zijn leer. En hij vraagt ook naar zijn discipelen. Waar zijn ze nou? Wil toch van die trouwe dienst krijgen? Geloven ze niet meer in u? Geloven ze toch ook niet dat u de ware Messias bent? Of voelt u de spot? Voelt u de vernedering? Het verlaten van zijn lievelingen. Het is een tot oneer van de koning. O, het is een grote zonde. Ze meenden zo sterk te zijn in hunzelf. Dat eigen ik, dat zat zo op de troon. Misschien bij u ook al. Ik zal wel sterven als de vervolging of verdrukking komt. Ik zal de naam van de Heere belijden. Er hoeft maar iets te gebeuren. Er blijft niets van over. De Heer Jezus had ervoor gewaarschuwd. Verschillende malen. U zult allen naar mij geërgerd worden. De uren komt dat u verstrooid zult worden. En mij alleen zult laten. Zo is het gebeurd. Ja, het moest gebeuren. Het kon niet anders. Het diende ook. Een aantal doelen. De Heere liet het ook zo gebeuren. Zijn wijs beleid. Ook ten eerste tot onderwijs. Onderwijs voor de discipelen. Johannes, die de Heer Jezus zo lief had. Kom Johannes, wat is je liefde nou toch waard? Petrus, die zo van zichzelf zo sterk dacht. En die zijn meester verloochend heeft. Ze hebben moeten leren. In eigen kracht kunnen ze niets doen. Ze hebben het ook mogen leren. Dat is de andere kant. We hebben net gelezen uit Handelingen 4. Daar staat Petrus voor de raad. Het is niet veel later. En daar durft hij vrij uit te spreken. We lezen ook nooit meer dat Petrus zijn meester verloochend heeft. Hij heeft een les geleerd. De les dat hij niet op zichzelf moest betrouwen. Maar dat hij nu alleen in de kracht van Christus kon staande blijven. Ziet u wat een wijze les. Zonder de herder zijn we tot niets in staat. Ten tweede had het tot doel om alle troost bij de Heer Jezus weg te nemen. O, zijn lijden moest zo diep zijn. Eeuwige lijden in de eeuwige verdoemenis. Hier staan de mensen op tegen de Heer Jezus. Het woede zal in de hel straks ook zijn. Daar zal de een tegen de ander opstaan. Daar zal geen liefde meer zijn, maar alleen maar strijd en haat. Daar zullen geen vrienden meer zijn. Daar heeft de Heer Jezus ook moeten lijden. Nee, zelfs diegenen die hij vertrouwde, die hij lief had, ze hebben hem verlaten. Hij kon er niet op bouwen. Ze hebben het zojuist gedaan in de hof van Gethsemane. Als de Heer Jezus gebeden had, kunt gij dan niet één uur met mij waken? Hij is in slaap gevallen. En hier verlaten ze hemzelf. Ze hebben hun leven er niet voor over. Of voelt u hoe pijn dat dat gedaan heeft bij de Heer Jezus? Verlaten door zijn lievelingen die hij gekocht had met zijn bloed. Waar hij zoveel aan besteed had. Zoveel genade gegeven had. En zij kunnen hem geen vruchten geven. Dat is van die smart. Die zijn wij nu. Heeft de Heer Jezus moeten dragen. Straks zal hij aan het vloekhout in die drieuurige duisternis ook moeten dragen dat zijn vader hem verlaat. Dat is het allerdiepste van de hel. Van God verlaten. Zijn vriendelijk gunstrijk aangezicht niet te zien. Geen enkel sprankje van hoop. O, die Godverlatenheid moest hij in. Om nu die volle toorn te dragen. Ziet u daarom ook. Moesten zijn discipelen hem verlaten. En ten derde. Christus moest de prijs alleen betalen. Niemand anders moest meebetalen. Want hij moet een volkomen zaligmaker zijn. Zo heeft hij die prijs alleen betaald. O, die volle toren Gods, die volle beker. Die heeft hij geledigd. Om nu een volkomen zaligmaker te zijn. O, al vlucht u dan. Al verloochent u dan zijn naam. Er is verzoening in dat bloed. Hij heeft alles betaald. Al die schuld. En dan hoeft er van u niets meer bij. Dan hoeft uw gevoel er niet meer bij. Dan hoeft uw verdriet er niet meer bij. Dat brengen wij zo graag mee. Had ik maar meer berouw over de zonde. Had ik maar betere gebeden. Het hoeft er allemaal niet bij. Het kan er niet bij ter betaling van de zaligheid. En deze Jezus heeft alles alleen betaald. Een volkomen zaligheid voor de grootste der zondaren, voor de doodste van de zondaren, voor de hopeloosste van de zondaren, voor de ontrouwste van al de zondaren, is hij de dood ingegaan, zijn leven gesteld voor de schapen, opdat het wraakzwaard hem alleen zou treffen, en opdat de zijnen vrijuit zouden gaan. Ja, ze worden wel verstrooid. Hoe zal het dan met ze aflopen? Dat is onze derde gedachte. Maar kom, zingen we eerst. Psalm 31, het negende vers. Mijn weerpartijden zeer te duchten. Verwekken mij elks haat. En mijner buren smaad. En wat er verder volgt. 31, het negende vers. verslagen voor zijn schapen. Verlaten door zijn schapen. Maar nu lezen we ook nog dat hij zijn hand wendt tot zijn schapen. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. O gestorven voor hen, maar ook opgestaan. Omdat hij volkomen prijs had betaald. Dan kon hij van de dood niet meer gehouden worden. O, en dat recht Gods was voldaan. En daarom als hij opstaat. Het is een teken van de Vader dat de prijs volkomen is betaald. Als hij opgestaan ten hemel gevaren. Dan zit hij nu aan de rechterhand van de Vader. Waarom? Om nu zijn verdienst te gaan schenken aan al zijn volk. Hier heeft hij dat ook al bij zijn discipelen gedaan. Maar zo doet hij dat bij zijn discipelen. In alle tijden. Al zijn volgelingen. Zal hij zijn hand tot hen wenden. Tot de kleinen. Dat zijn die schapen. Dat zijn die discipelen. Dat zijn diegenen die hij geroepen heeft. Uit de dood tot zijn wonderbaar licht. Dat zijn diegenen die de stem van de goede herder gehoord hebben. Oh, die hebben de stem van de zonen Gods gehoord. En die hebben ze gehoord en daarom zijn ze gaan leven. Van dood levend gemaakt. Die zijn door die deur ingegaan in die schaapskooi. Oh, over deze is hij hun herder geworden. Kom, kent u zijn stem. Wel eens gehoord in de prediking. Die stem die roept nog. Als u dan tot hem mag komen, o met schuld beladen, vermoeid en belast, hij zal rust geven. Hij zal u ook inlaten, door die deur, door dat poortje van Christen, Bunyan, de Christenreis van Bunyan. U weet het al, door het poortje. O, we moeten in Christus zijn, dan zijn we veilig. O, allen die nu achter die deur zijn, die in die schaapskooi zijn, die bij die kudde horen. Zou het ook zo kunnen vragen voor onze kleine kinderen als ze nog meeluisteren. Ben je al een schaapje van zijn kudde? Over die gaat het en die worden hier kleinen genoemd. Waarom klein? O, klein, omdat ze veracht worden door de wereld. Kijk maar naar die discipelen. Het zijn maar Galileërs. Ze zijn niet groot in de ogen van de wereld. Is Gods volk dat dan wel? Nee, toch onbegrepen. Gehaat omdat ze van de wereld niet zijn. Ze hebben altijd maar een klein plek hier op aarde gehad. Klein, klein in getal. Een klein kuddeke. Het is waar, een schare die niemand tellen kan. Zo wordt het genoemd in Gods woord. Zullen er heel veel zijn. Maar gezien op alle mensen, maar een klein kuddeke. Klein, ja vooral om wie ze nu in zichzelf zijn. Gods volk zijn geen grote mensen in zichzelf. Nee, die zijn geestelijk arm. Ik zal doen overhouden. Een ellendig en een arm volk. Ellendig en arm, omdat ze niets meer hebben om te betalen. Ellendig en arm, omdat ze zelf geen verlossing meer teweeg kunnen brengen. En daarom, die zullen op de naam des Heren vertrouwen, dat ook. O, klein in zichzelf, leeg met lege handen staan ze daar. Maar die hebben wel mogen zien, dat al hun heil en zaligheid buiten hen zelf in Christus Jezus ligt. O ja, is dat niet vaak de strijd? Dan zijn ze ook zo klein. O, het is mijn vertrouwen toch klein. O, het is mijn kennis van die zaligmaker toch klein. O, wat bezit ik toch weinig genade. O, wat heb ik toch weinig voortgebracht tot eer van die grote koning. Wat wandel ik toch weinig in zijn wegen. Wat is mijn liefde toch klein. Wat is mijn zonde smart toch klein. Kent u dat? Dat kleine leven. Dat is een kenmerk van die schapen. En als ze wel eens groot zijn als een Petrus. hebben ze klein gemaakt. Want de Heere wil dat afhankelijke volk over hebben. Wat is nu groeien in het geloof? Het wordt zo makkelijk vaak gezegd. Dat ik steeds beter maar en steeds vaster heb. En dat ik steeds meer weet dat ik een christen ben en dat het goed met me komt. Weet wat groeien in het geloof is? Is dat ik steeds kleiner word. Kleiner, ja. Ik steeds zondiger. Dan hou ik steeds minder over wat ik nu de Heere aan kan bieden. Ja, tot niets toe. Maar dat ook. Nu steeds meer van hem te verwachten. Nee, dat heb ik er niet op zak. Maar die ogen steeds meer omhoog. Steeds hoger en steeds meer van hem. Bij mij is het niet. Maar bij hem is alles. Om dan te mogen zien. Die doorboorde handen, dat daar nu alles in vast ligt. Zie, dat is de kracht van het geloof. Dat nu mijn heil en zaligheid buiten mijzelf, die ander, de Heer Jezus Christus, zoek. Ach, wat voelen ze zich dan klein. Zo zwak van moed en klein van kracht. Zo dwaalziek. Ja, met alles wat geweest is. Met alles wat ze ontvangen hebben. En dan verstrooid. O, door hun zonde, door hun ongeloof. Het licht ook kwijtraken op die verlossing. Zoals deze schapen verstrooid. Of kan het dan ver komen? Alles kwijt. O, misschien wel bang. Geen deel te hebben. Heb ik me niet vergist. In zo'n kleine. Ja, dan moet ik maar geloven, dan moet ik maar bidden. Kijk eens wat hier staat. Maar ik, wie was dat ook alweer? De Heere der Heerscharen, de verbondsgod, die getrouwe Jehovah. De Almachtige, die overal doorheen kan breken. Die de strikken van de dood, van de hel en van de zonde kan breken. En dat voor zijn volk ook zal doen. Ik zal, maar ik zal. Ondanks ons ongeloof, onze ontrouw, onze kleinheid en kracht. Maar ik zal, door het goddelijke maar. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Mijn hand. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, de hand steken we onze kracht. De hand is het teken van regering en besturing. Daar voeren we alles mee uit. Schrijven, mijn boodschap moet opschrijven, en ik mijn hand om dat op te schrijven. Als ik een schroef vast moet draaien, dan gebruik ik mijn handen. Dat is om nu mijn ideeën uit te voeren. Wat is nu de hand van de Heere? Mijn hand. Dat ga ik nog een keer meenemen naar Jesaja 53. De knecht des Heeren. Door zijn hand zal dat welbehagen van de Heer gelukkiglijk voortgaan. O, die hand, dat is daar nu Gods zoon die aan Gods rechterhand staat. Hij voert die zaligheid uit, dat is zijn opdracht. En door zijn hand zal dat gelukkiglijk voortgaan. Dan zal dat ook gebeuren. O, dan zal er niet één gemist worden. O, ziet u, door mijn hand, dat is het werk van die zaligmaker. Die gaat zich nu wenden. Tot die schapen. Niet straffend. Dat kan wenden ook betekenen. Maar hier niet. Nee, die schapen. Die verstrooid zijn. O, die gevlucht zijn. Die hun meester verlaten hebben. Die gaat hij weer opzoeken. Die gaat hij beschermen. Er zal er geen één uit mijn hand gerukt worden. Er zal er niet één verloren gaan. Die schapen die gaat hij voeden en onderhouden uit zijn hand. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft. En aan de rechterhand van de Vader, daar bidt hij. Die ook, die aan de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Dat ze op de zee van de verzoeking hun geloof niet zullen verliezen. Nee, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof behouden wordt. Hoe? De zeven ook als een Petrus. Ziet u, dat is nu zijn werk. Daar die verhoogde zaligmaker die ten hemel gevaren is. Daar regeert hij. Daar bestuurt hij zijn volk. Dan gaat hij zich over zijn schapen ontfermen en hij gaat ze vergaderen. Hoor maar, Ezechiël 34. Die herder, door de Heere gezonden, het verlorene zal ik zoeken. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Komt er nog zo'n verlorene in ons midden of die meeluistert? Verloren vanwege mijn schuld, weggedreven, weggevlucht. Hoe kan het nu ooit nog zalig worden? Tegen zoveel goeds, zoveel kwaads bedreven. We moesten dus weten hoe het in mijn hart was. Zou de Heer nog met mij van doen willen hebben? Het verloren zal ik zoeken, een verloren schaap. Hij zal zoeken dat hij het gevonden heeft. Het gebrokene. En die gebrokene van hart. Omdat ze Gods wet hebben overtreden. Hem vertoornd hebben. Zal hij verbinden. Door giet hij die balsem in de wonden. Het kranke zal ik sterken. O dat ziek is, dat in de zonde is meegesleurd. Gaat hij genezen, die helende bladeren. Die brengt hij weer terug. Op deze lees ik in Jesaja 66, zal ik zien. Op de armen. Op de verslagenen van geest. Die voor mijn woord beeft. Kom, dan zijn nou die kleine. Die beven voor dat woord. O, die zijn zo ver verdreven, verloren. Maar ik zal ze zoeken. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zo vergadert hij zijn kerk. O, die zelf waren weggevlucht. Er zal er geen één uit zijn hand verloren gaan. Kom eens deze herder. Deze Jezus, ook al uw herder. Zijn leven gesteld voor de schapen. Dat is ook zo nodig. Als hij uw herder niet is. O, wie moet dan die slag opvangen? Die huurling gaat er vandoor. Het is alleen die goede herder. Die dat wraakzwaard, die slagen zal opvangen. Opdat zij vrij kunnen heen gaan. Ja, maar die goede herder wil mijn herder niet zijn. Wie zegt dat nou? Dat is tegen Gods woord. En dan gaat de nodiging nog uit naar u allen. Ja, hij is vol ontfermen. Ik zal het u aantonen. Uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament. Het volk van Israël is bijna in Israël. Is bijna in Kanaan. En dan moet Mozes sterven. In plaats van Mozes wordt Jozua aangesteld. Heerlijke naam, hè? Hij wijst heen naar de Heer Jezus, die leider van het volk die ze in Kanaan zal brengen. Waarom wordt Jozua aangesteld? Opdat het geen schapen zullen zijn zonder herder. O, de Heer ontfermt zich over dat volk. Hij kan er niet aanzien dat dat volk zonder herder is, die hen wijdt en die hen leidt. En die hen binnenbrengt, het hemelse Kanaan. En dan zie ik in het Nieuwe Testament, Markus 6, staat de Heer Jezus en dan ziet hij die scharen. Allemaal bekeerde mensen. Want dan zegt u misschien, ja, dat is alleen voor de bekeerden. Nee, zijn scharen, toch merendeel zal hem verlaten. Maar hoe is nu de Heer Jezus? Het ligt niet aan hem. Dan staat hij daar met innerlijke ontferming bewogen zijnde. Zag hij de scharen als schapen die geen herder hebben. Kom, dan staat die goede herder nog. Dan staat hij aan de deur van de schaapskooi. Ik ben de deur. En dan roept hij. Kom nu tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, uw Zoon gegeven, opdat hij die slag van uw wraakzwaard zou opvangen, opdat zijn schapen vrijuit zouden gaan. O, dan smeken we, Heere, als er nog zijn die van deze stal niet zijn, of u ze ook wilt toebrengen. En het zou worden één kudde en één herder, opdat we allen toch schuilen mochten, achter deze goede herder, uw eigen zoon. Zou het een vrucht mogen zijn van de prediking. En mocht er ook onderwijs geweest zijn voor uw volk, Heere Geen, wilt u toch de naprediker zijn, dat het herkoud mocht worden. Neem het zondige weg en dank u voor uw hulp en zegen het uwe. We smeken dat alles van u uit genade. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 118. En daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand. En wat er verder volgt. Het 8e vers van Psalm 118. Harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.